Goedemorgen allemaal. Het jaarthema is leven tot Gods eer. En ik wil God eren en hem behagen door het evangelie te vertellen, het goede nieuws. Zoals Paulus dat ook beschreven heeft in de Thessalonicenzenbrief, dat hij daar ook zegt dat we waardig gekeurd zijn om het evangelie te delen en niet om mensen te behagen, maar om God te behagen, God te eren. En ik wil het doen op mijn werk, ik wil het doen in mijn dorp, ik wil dat doen op de pijlencursus en ook hier in de kerk. En als ik daarmee bezig ben, dan merk ik ook, dan word ik daar zelf erg blij van. Als ik me verdiep in die woorden van Jezus, in dat goede nieuws, dat is zo inspirerend en bemoedigend. En het is ook een geweldige, vreugdevolle boodschap. En ik wil met jullie vanmorgen nadenken over de Ik Ben-uitspraken van Jezus. En hij heeft er zo'n zevental gedaan. Oké, daar komen ze. En die eerste is: Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. En hoewel deze zeven uitspraken een samenhang hebben en ook samen een boodschap hebben, wil ik ze eigenlijk stuk voor stuk gaan bekijken. En in de context ook waar Jezus deze uitspraken doet. En vanmorgen de eerste: Ik ben het brood des levens. En daar zullen we van lezen in Johannes 6. Dan wil ik graag een gedeelte daarvan vanmorgen met u lezen. Uit Johannes 6 vanaf vers 22. In Johannes 6 vers 22 daar staat: En de volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond dat er geen ander scheepje was dan dat ene waar zijn discipelen ingegaan waren, en dat Jezus met zijn discipelen niet in dat scheepje gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias, dicht bij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Heer gedankt had. En toen de menigte zag dat Jezus daar niet was, en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf ook in de schepen en kwamen in Capernaum om Jezus te zoeken. En toen ze hem gevonden hadden aan de overkant van de zee, zeiden ze tegen hem: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? En Jezus antwoordde en zeide: voorwaar, ik zeg u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven dat de Zoon des mensen u geven zal. Want hem heeft God de Vader verzegeld. En ze zeiden dan tegen hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tegen hem: Welk teken doet u dan, opdat wij zien en u geloven? Wat voor werk verricht u? Onze vader hebben het mannen gegeten in de woestijn, zoals geschreven is, en gaf hem brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd het brood. En Jezus zei tegen hen: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot u komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat in mij gegeven heeft niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Tot zover dit gedeelte. Zullen we nog samen bidden als we dit zo overdenken? Vader, we willen zo bedanken voor uw kostbaar woord. En we willen u zo ook vragen of vanmorgen als we over dit gedeelte nadenken. Over dat uw Zoon zo gezegd heeft, ik ben het brood des levens. Dat u dat woord ook echt tot leven brengt. Heer, we zijn in alles van u afhankelijk. In spreken en in luisteren. En ik wil u zo danken, Heer, dat u het zelf bent die uw woord tot leven wil brengen. In Jezus' naam dank ik u daarvoor. Amen. We hebben net die uitspraak gelezen dat Jezus zo zegt van ik ben het brood des levens. Maar er ging het een en ander aan vooraf. En dat is te veel om allemaal even te lezen, maar ik zal dat kort even schetsen. In dit gedeelte, ook in de parallelle gedeelte, in de andere evangelie, dan wordt duidelijk dat Jezus met zijn discipelen op weg gaat naar een eenzame plaats om te rusten en om bij elkaar te zijn. En ze varen daarvoor het meer over om die eenzame plaats ook te zoeken. In de buurt van Bethsaida was dat. Een prachtig meer. En Annie en ik zijn dat meer ook overgestoken met een boot. Dat is een foto die we zelf gemaakt hebben. Het is echt een supermooie omgeving. En ook om te beseffen dat ook Jezus daar is overgestoken. En als ze daar zo oversteken, dan heeft de menigte heeft er lucht van gekregen. En voordat ze aan de overkant zijn, dan op die eenzame plaats om daar samen te zijn, is er al een hele menigte is er al verzameld. En als Jezus dat ziet, dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen over die menigte. En even rusten en samen zijn met de discipel is er niet meer bij. En Jezus gaat er aan het werk. Hij geneest de zieken en onderwijst de menigte. En dat doet Jezus nog een groot wonder waar ze ook allemaal deel aan hebben. Op die plek vermenigvuldigt hij ook de 5 broden en de 2 vissen. Een hele bekende geschiedenis van een jongen. En daar zijn 5000 man krijgen daar te eten. En de vrouwen en kinderen niet meegeteld. En ze houden ook nog 12 manden met brood over. En allemaal waren ze verzadigd en allemaal deelden ze mee in dat wonder. En aan het eind van die dag, dan trekt Jezus zich terug. Alleen de bergen in en de discipelen varen dan naar de overkant, naar Capernaum. En voordat ze aan die overkant aankomen, dan voegt Jezus zich bij hen. En hij kwam daar ook over het water aanwandelen. En dan is het die volgende dag. En je moet je dat eens voorstellen. Jezus heeft kans gezien om aan die menigte zich daarvan te onttrekken en de berg in te gaan tegen de avond. En de discipelen die waren op dat moment weggevaren. En van die menigte van 5000 mannen. En die zijn naar huis gegaan. En vermoedelijk dat die uit de omgeving kwamen en naar huis om te slapen. Of misschien wel bij familie of bekenden gebleven. En dan die volgende dag. Dan verzamelt zich opnieuw daar die menigte aan de oever van dat meer. We hebben dat net ook gelezen. Dan staat er, en die volgende dag stond de menigte weer aan de oever van het meer. En ze hadden gezien dat er maar 1 boot was en dat Jezus niet aan boord was gegaan. Maar dat zijn leerlingen vertrokken waren. De menigte is op zoek naar Jezus. Is dat niet geweldig? En waarom is Jezus er eigenlijk niet? En zijn discipelen? Want die mensen die zoeken naar hem. En er kwamen andere scheepjes aanvaren uit Tiberias. En vandaar het werd ook duidelijk dat hij ook niet in Tiberias was. En het meest logische was om te gaan zoeken in Capernaum. Want het was ook bekend dat Jezus daar woonde. Jezus was namelijk vertrokken uit Nazareth, waar hij was opgegroeid. En na de verzoeking in de woestijn kunnen we ook lezen dat hij zich vestigde in Capernaum. Er was ook een dorpje aan dat meer. En ze vertrekken dan met die schepen naar Capernaum. Met die scheepjes die net uit Tiberias aangekomen waren. Want andere schepen waren er niet, zoals straks staat. En als ze in Capernaum gaan zoeken, dan gaan ze zoeken en ze vinden hem dan op een logische plaats. Ze vinden Jezus in de synagoge, wat we in vers 59 kunnen lezen. En deze mensen die zijn echt op zoek naar Jezus. En ze doen er behoorlijk wat moeite om hem te vinden. En als ze hem dan gevonden hebben, dan stellen ze een, vind ik, een beetje vreemde vraag. En dan zeggen ze: Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Stel je voor, je bent op zoek naar Jezus en dan vind je hem uiteindelijk in Capernaum. En wat zou je dan tegen hem zeggen? Ik zou dan meer denken aan: gelukkig, we hebben u gevonden, mogen we vandaag bij u blijven? Of: we willen graag meer van u leren. Of: fijn om u weer te zien. Kan ik u ergens mee dienen? Of: Heer, ik wil u bedanken voor die genezing van gisteren. En voor dat geweldige eten. Maar nee, ze stellen de vraag: wanneer bent u hier gekomen? 16:30? 19:00? Lekker belangrijk, zou je denken. En Jezus gaat ook totaal niet in op die vraag. Maar Jezus legt iets heel anders bloot. En dat lezen we in dat vers 26. En Jezus zegt: voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u de tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Wat bedoelt Jezus hiermee? Het ziet er wel naar uit dat het belangrijk is, want hij begint met voorwaar. En als Jezus dat zegt, dan komt er altijd iets belangrijks als hij dat zegt. En was het dan niet geweldig dat deze mensen op zoek waren naar Jezus? En kijk eens wat een moeite ze gedaan hebben. Maar Jezus die legt hier iets bloot. Er is een groot verschil wat mensen zoeken en wat Jezus zoekt. Hij zegt: u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Wat zoeken de mensen? De mensen zoeken iemand die hun problemen oplost, die hun zieken geneest en die u te eten geeft. Want die maaltijd die Jezus daar gaf, die was natuurlijk geweldig. Ja, het was in de eerste plaats, het was lekker. Het was kwaliteit brood en vis, hoor. Denk maar aan toen Jezus water en wijn veranderde. Er staat ook van geschreven dat het supergoeie wijn was. Nou, ga maar vanuit dat deze brood en vis die Jezus daar vermenigvuldigde, dat was echt kwaliteit, dat was goed spul. Maar het was ook, behalve dat het kwaliteit was er ook overvloed. Ze hielden 12 manden met brood over. En een overvloed die niet vanzelfsprekend was voor iedereen in die tijd. Hoe lang was het geleden dat ze net zoveel konden eten als dat ze wilden, dat ze zelfs niet meer op konden? En in de derde plaats was het ook goedkoop. En ze hoefden er helemaal niks voor te betalen voor die maaltijd. Wat de mensen zoeken is dan diepste zekerheid van het bestaan en bevestiging. En dat zijn hele sterke en diepe behoeften in de mens. En deze behoefte uit is ook in het belang van ook werk en van gezondheid voor de mens. En kijk maar eens in ons land ook hoe belangrijk werk is. En ook als je geen werk hebt, dat er dan toch een uitkering is. En kijk ook maar naar de omvang van de gezondheidszorg. Het is de grootste post op de begroting van de overheid. En omdat die behoefte naar zekerheid van ons bestaan zo sterk is, ja, Jezus weet dat. En dan komt ons daarin tegemoet met genezingen. En ook met het wonder dat 5000 man te eten krijgen. En die behoefte naar zekerheid van ons bestaan is niet verkeerd. Maar het is niet het enige waar het om gaat. En het is ook van belang hoe je dat invult. En wat zoekt Jezus? Jezus gaat niet alleen om onze behoefte aan zekerheid en van ons bestaan op aarde, gaat hij op in. Maar bij Jezus gaat het om de zekerheid voor de eeuwigheid. En dat is pas echt belangrijk. Jezus die zoekt geloof. En wat Jezus doet, is dat hij geen antwoord geeft op een vraag. Maar hij geeft antwoord op een vraag die niet gesteld wordt. Hij geeft antwoord op de vraag, waarom zoeken jullie mij? Gaat het om het hier en nu? Of gaat het om de eeuwigheid? En waarom ben je hier vanmorgen? Gaat het om Jezus en wat je allemaal van hem krijgt? Of wat je hier kunt krijgen? Of gaat het om Jezus omdat je in hem gelooft? Omdat je hem lief hebt. En dan gaat dat gesprek verder. En het is ook bijzonder leerzaam om te kijken hoe dat gesprek verder verloopt. En Jezus zegt dan in het 27e vers: werk niet voor voedsel dat bederft, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. En dat zal de mensenzoon u geven. De Vader, God zelf, heeft hem daartoe de bevoegdheid gegeven. En wat Jezus hier zegt is: wees niet zo gefocust op je gezondheid en op je levensonderhoud. En jullie volgen mij om de genezingen en gratis eten. Maar werk voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. En dat zal de mensenzoon u geven, want hij heeft daarvoor de bevoegdheid van God zelf gekregen. En Jezus die spreekt hier nog in de verborgenheden. Werk voor voedsel dat niet bederft en de mensenzoon zal dat geven. Wat is dat voor krachtvoer? En wie is die mensenzoon waar hij over spreekt? En dan stelt de menigte ook een hele goede vraag. Jezus had gezegd, werk niet voor voedsel dat bederft. Werk daar niet voor. En ze stellen dan ook de volgende vraag in het volgende vers. En ze zeggen dan, wat is het werk dat God van ons vraagt, vroegen ze. Wat moeten we doen? En dat is een hele goede vraag. Heb je dit wel eens aan God gevraagd? Wat is het werk wat u van mij vraagt? Wat moet ik doen? Durf je dat te vragen? Of ben je bang voor het antwoord? En Jezus had hier gezegd, werk niet om de spijs die vergaat, om het voedsel dat bederft, maar welk werk moet je dan doen? Wat is het werk wat God van ons vraagt? En dan komt Jezus met het antwoord op die vraag in dat volgende vers. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Jezus zegt, dit is het werk van God. En dan komt het. Dan komt hij niet met een lijst van allerlei dingen waar je aan moet voldoen. Met een hele lijst van regels en voorschriften. Nee, dit is het werk van God. Dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Daar draait het om. Dit is het hele werk van God. Dat je gelooft in Jezus. En dan komt er een bijzondere reactie van de menigte. En dat laat ook zien hoe blind we kunnen zijn. Jezus heeft net verteld dat het om geloof gaat. En de menigte die zegt dan als antwoord daarop, En ze zeiden tegen hem, welk teken doet u, opdat wij het zien en u geloven? En wat voor werk verricht u? Onze vader hebben het mannen gegeten in de woestijn, zoals geschreven is. En hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. En hier zie je iets typisch menselijks. We hebben moeite om te geloven in Jezus en daarom willen we graag tekenen. En misschien zit je hier en ervaar je hetzelfde. Dat je wel wil geloven, maar dat je meer zekerheid wil. En dat je dat graag bevestigd wil zien door een teken. En als dit of dat gebeurt, vul maar in voor jezelf, dan zal ik geloven. Maar dat kan niet. Als je het ziet, is het geen geloof meer. En sterker nog, als die tekenen er wel zijn, dan geloof je nog niet. Want het grappige van dit voorbeeld is, dat ze aanhalen, de teken van de mannen in de woestijn, is wat het volk van Israël er ook dagelijks kreeg, dat hielp er niet echt om te geloven. Integendeel, dit wonder was er iedere dag. Iedere dag was er. Maar er staat ook geschreven dat het volk juist stierf in de woestijn. Waarom? Omdat ze niet geloofden. En met twee mensen gingen het beloofde land in, Jozua en Caleb. En deze tekenen hielpen echt niet om te geloven. Je moet geloven zonder teken. En sterker nog, als de tekenen er wel zijn, dan worden ze niet opgemerkt. Dan zijn we er blind voor. En dat kun je ook zien in dit gedeelte. En ze vragen om een teken om te geloven. En dan doen ze er ook nog een suggestie bij voor dat teken. Bijvoorbeeld als er nou brood uit de hemel zou komen, wat er ook vroeger gebeurd was met de mannen in de woestijn. En als je dat zo leest, zeg je, oeh, wat was je gisteren? Heb ik jou dan niet gezien bij dat meer? Was je niet een van die 5000 man, vrouwen en kinderen niet meegerekend? En was dat ook niet een groot wonder daar? En je hebt niet alleen brood gekregen zoals de Israëlieten in de woestijn, maar je hebt er ook nog vis bij gekregen. En dat was echt keilekker. Het was goede kwaliteit. Zie je wel, als er een teken is, dan wordt het niet opgemerkt. En als je er zo van afstandje naar kijkt, dan is het gewoon grappig hoe blind we kunnen zijn. We hebben moeite om te geloven. En we vragen om een teken wat ons niet zal helpen. En de tekenen die we gehad hebben, die zien we niet. Als je hier zit en je bent nog geen kind van God, wil ik je zeggen, kom en geloof. Neem het voor waar aan wat God zegt. En wacht niet op een teken. En vraag niet om een teken. Maar kom naar Jezus en geloof in Hem. En stel je vertrouwen op Hem. En hoe reageert Jezus op die vraag naar een teken in het voorbeeld van het manna? En dat kunnen we zien in de volgende twee versen. En Jezus zei dan tegen hen, voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is Hij, die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Jezus die negeert de vraag om het teken helemaal. Hij maakt ze ook niet beschaamd om erop te wijzen dat ze gisteren al een geweldig teken hebben gehad van het brood. Maar hij gaat gewoon vanuit het aangedragen voorbeeld dat pakt hij gewoon op om verder onderwijs te geven. En dan zegt niet Mozes geeft u het brood uit de hemel, maar mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Hier spreekt hij over zichzelf, maar dat is nog verborgen. En dat heeft hij tot nu toe in dit gedeelte nog heel tijd gedaan, dat hij verborgenheid over hemzelf spreekt. Ik heb hier een paar versen op een rijtje gezet waar dat uit blijkt dat hij nog in verborgenheden spreekt. In het 27e vers zegt hij: werk niet om het voedsel dat bederft, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. Dat zal de mensenzoon u geven. De Vader, God zelf, heeft hem daartoe de bevoegdheden gegeven. En in vers 29 staat: en Jezus antwoordde en zei tegen hem: dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Hier spreekt hij ook nog in verborgenheid, in hem die hij gezonden heeft. En in 33e vers staat er: want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. En je ziet dat Jezus hier toch telkens in verborgenheden spreekt. En als de menigte, die zegt dan: Heer, geef ons altijd dit brood. En dan zie je iets geweldigs gebeuren. Dan openbaart Jezus zich in het volgende prachtige vers. En dan staat er dat Jezus zegt: Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Wat een mooi moment. Hier spreekt Jezus niet meer verborgen over zichzelf. En hij zegt het hier luid en duidelijk: ik ben het brood des levens. Ik ben het. Wat een openbaring voor die grote menigte. En wat een geweldig moment. Ik ben het brood des levens. En wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal geen dorst meer hebben. Het gaat hier over onze behoefte voor zekerheid voor de eeuwigheid. En als je naar Jezus gaat, zal hij die behoefte compleet vervullen. Je zult nooit meer dorst hebben. En nooit meer honger. Jezus vervult dat. En hij is het die de leegte in ons leven vult. Hij is het die al onze behoeften kan vervullen. Een bijzonder moment als Jezus zich openbaart. En nu Jezus zich geopenbaard heeft, is het meteen niet vrijblijvend meer. Want hij maakt dan meteen een hele confronterende opmerking in het volgende vers. En zegt: maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, maar toch gelooft u niet. En hier zegt Jezus duidelijk en eerlijk waar het op staat en wat er aan de hand is. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, maar toch gelooft u niet. En hij zegt: ik heb het al eerder gezegd, en daarmee doelt hij op vers 26. Waar Jezus zei: voorwaar, ik zeg u, u zoekt mij niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en verzadigd bent. Ze hebben hem gezien en toch geloven ze niet. Ja, dat kan heel goed. Je ziet hem. Je ziet hem vanmorgen. En toch geloof je niet. Wat zal Jezus van je zeggen? Je hebt mij gezien in de christengemeente. Je hebt mij gezien in jouw vriend misschien. Of je hebt mij gezien in je vrouw hoe ik haar veranderde. En toch geloof je niet. En laat het niet gezegd moeten worden van ons. Kom en geloof in Jezus. Hij zegt: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger meer hebben. En dan gaat Jezus verder. En hij zegt: dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat in ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan de laatste dag. Dit is de wil van God, zegt Jezus. Dat in ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dus als je komt en de Zoon ziet, dat is niet genoeg. Als je hem ziet en gelooft. De menigte zag hem ook. Ze hebben hem met veel moeite gezocht. Ze hebben ook van de broden gegeten. Maar het gaat erom of je in hem gelooft. En God zal je dan eeuwig leven geven. Want dat is de wil van God, zegt Jezus hier ook. En Jezus zal je doen opstaan op de laatste dag. Is dat niet een geweldig perspectief? En wat een goede God om in te geloven en te gehoorzamen. Nu Jezus zich geopenbaard heeft en de menigte ook geconfronteerd heeft met het feit dat ze hem wel gezien hebben en niet geloven, kunnen er twee dingen gaan gebeuren. Eén, ze bekeren zich en geloven alsnog in hem. Of ze keren zich van hem af. En het tweede gebeurt. Maar dan moet er wel een reden voor zijn. Je moet wel een argument hebben om niet te geloven. En laten we eens kijken waarom ze niet geloven. Dan staat er in vers 41, daar staat... En de Joden dan morden over hem. Omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden, is hij niet Jezus de zoon van Jozef? Van wie wij de vader en moeder kennen? Hoe kan hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? En de Joden die storen zich, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. Dat kan helemaal niet, want we kennen zijn ouders. Hij is de zoon van Jozef. Ze hadden Jezus gezien. Ze hadden zijn tekenen en wonderen gezien. Maar ze hebben een excuus. Hij zegt dat hij de hemel is neergedaald. En ze kennen zijn ouders en dat kan niet. En zo kun je gemakkelijk aan iets storen rondom het evangelie. Wat je nog niet begrijpt. En misschien dat het wel veel te simpel overkomt. Ik wil wel geloven, maar dat kan niet. Ik wil wel geloven, maar ik heb nog een paar belangrijke openstaande vragen. Nee, ik kan dit niet geloven. Maar laat ik wat zeggen. Iedereen die wil geloven, die kan geloven. En gelukkig maar. Geloven is een keuze en niet een competentie die sommigen hebben en anderen niet. Deze Joden hadden Jezus gezien. Maar ze hadden een argumentatie om niet te geloven. Maar wat is die argumentatie waard als ze uiteindelijk van God staan? Wat is mijn argumentatie waard? Of wat is jouw argumentatie waard om niet te geloven als je van God staat? Jezus zegt, en dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ieder die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan in de laatste dag. Als je nog niet in Jezus gelooft en als je nog geen redding ontvangen hebt, dan wil ik je uitnodigen om vanmorgen ook deze stap te zetten. Misschien wil je een teken. Maar dat gaat je niet helpen. Kom naar Jezus en geloof in Hem. Misschien heb je een paar blokkerende vragen. Parkeer die vragen. En kom naar Jezus en geloof in Hem. Jezus die zegt, ik ben het brood des levens. Als je dit brood eet, zul je eeuwig leven hebben. Geloof is geen gevoel. Het komt je niet aanwaaien. Geloof is een keuze, een wilsbesluit die je zelf moet maken. En als je die keuze vanmorgen wil maken, wil ik je vragen om je hand op te steken, dat kenbaar te maken. Op de plaats waar je zit, dan zal ik voor je bidden. God roept je. En zijn er mensen die dat willen? Dan wil ik vragen om je hand op te steken. Misschien wil je wel. Maar durf je niet. Wees moedig. En zet die stap. Zullen we zo stil zijn en bidden. Jezus wil u zo bedanken. Dat u uzelf zo openbaart als het brood des levens. Dat u zo zegt, ik ben het brood des levens. En dat we zo ook hebben mogen ontdekken dat er buiten u geen leven is, maar dat u het leven bent. En dat we door u eeuwig leven hebben ontvangen. Daar dank u ervoor. Wil u ook zo danken voor uw grote uitnodiging. Wil u ook zo danken, Vader, dat u ook zegt van dit is de wil van de Vader. Dat we uw Zoon leren kennen en eeuwig leven hebben. Daar ben ik u zo dankbaar voor. Dat u dat wilt, Vader. Dat uit uw hart komt. Dat u wil dat wij uw kinderen worden. En dat we eeuwig leven ontvangen. En dat Jezus ons zal opwekken ten laatste dagen. Ik dank u dat u dat gewild hebt. En daar willen we u zo voor eren en verdanken. En willen we zo bidden, Heere God, of u ons ook de genade geeft om dit heerlijke, bevrijdende evangelie in onze omgeving te verspreiden, te verkondigen, te delen. En dat het ons niet los mag laten. En dat we u daar zo mee mogen eren. Om uw wil zo bekend te maken. Vader, ik dank u voor uw genade. Ik dank u uit de grond van mijn hart. Dat u mij opzocht met uw liefde. Ik dank u dat we als gemeente u zo mogen kennen. Als de God van genade. Heer, we prijzen u zo. In de naam van uw Zoon, Jezus. Amen.
Laten we zo gaan staan en dan zullen we een laatste lied zo zingen, waarna ik de zegen zal uitspreken. Ja, Heer, dat is ons verlangen dat we daar naartoe groeien, dat we u alles geven, dat we niet Jezus hebben nog iets, maar dat we Jezus alleen echt mogen zien. Zoals Johannes, Jacobus en Petrus op de berg, als ze opkijken naar het verheerlijkte lichaam, en Mozes en Elia zien, komt er een moment dat er zo staat, zo geweldig praat, prachtig staat. En ze zagen Jezus alleen. En we willen u zo bidden, als we zo deze week ingaan, dat we ons echt verbinden aan die heerlijkheid van u. Dat we echt zo een brief mogen zijn, een geur, een sieraad. Dat als mensen ons ontmoeten, dat ze iets van uw Zoon Jezus Christus echt mogen zien. En de honger die elk mens heeft, die kan alleen door de ziel gestild worden als we met uw Zoon Jezus Christus in contact komen en we ons overgeven in zijn handen. Heer, zo willen we ook deze week een zegen spreken over ons leven, over het leven van de kinderen die u ons heeft toevertrouwd, maar ook in het bijzonder over de vreemdelingen in ons midden. En vooral voor diegenen die ons moeten verlaten. Heere God, we willen zo die zegens uitspreken. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Amen.